je gaat vreemd, je bent bedrogen of je bent de derde in de driehoek. En ineens staat alles op zijn kop. Schuld, schaamte, boosheid, verdriet en vaak ook meningen, oordelen en goedbedoelde adviezen. Je hoort ze overal. Hier niet. Welkom bij de podcast van Annette Burgers. Annette is relatietherapeut gespecialiseerd in herstel na ontrouw. Als co-auteur van Sterker na ontrouw en host van deze podcast neemt ze je mee voorbij schuld en schaamte, richting begrip, verwerking en herstel. Niet om terug te gaan naar hoe het was, maar om te bouwen aan iets nieuws. Voel je dat je hier niet alleen doorheen wilt of zoek je helderheid over jouw volgende stap? Boek dan een Clarity gesprek om te kijken waar je nu staat op ontrouwexpert.nl. Fijn dat je luistert.
Dan gaan we gewoon beginnen. Van harte welkom bij deze aflevering. Vandaag is mijn gast Jeroen. En Jeroen is ervaringsdeskundige. En Jeroen wil zijn verhaal met mij delen waar ik hem heel dankbaar voor ben. En als jij als luisteraar aan het eind van deze aflevering zegt van... Nou Annette, dat durf ik eigenlijk ook wel. Dan ben je van harte welkom om een mailtje te sturen naar info@ontrouwexpert. En dan kunnen we kijken. Wat vooral van belang is, is dat het geen sensatieverlaat verhalen zijn. Ook geen blaming. Het gaat om dat wat je geleerd hebt en dat wat je wil delen hierover. En voordat ik Jeroen helemaal welkom ga heten. De namen die vandaag gebruikt worden zijn niet de echte namen. De namen zijn bij mij bekend. En niemand heeft er iets aan als het om de echte namen gaat. Het verhaal is echt en daar gaat het om. Jeroen, van harte welkom.
Ja, dankjewel.
Je komt wel van een eindje weg, hè?
Ja, ik moest vanuit Zwolle komen. Ja. Ja.
Dus je hebt eventjes wel een reisje gehad.
Ja, maar de trein doet het gelukkig goed genoeg. Lekker rustig gaan zitten. Ik vind het heerlijk met de trein reizen, dus...
Ja, ik ook wel. Het komt er alleen niet zo heel veel van. En ik las gisteren ook nog een artikel dat de prijzen in de trein weer omhoog gaan. Dus dat is. Jeroen, we hebben het natuurlijk in mijn podcast altijd over ontrouw. En dat is niet altijd gesneden vanuit welke rol iemand erin kan zitten. We hebben de rol van degene die vreemd gaat, vreemd is gegaan. De rol van degene die bedrogen wordt, is bedrogen. En de rol van de derde. Alle drie de rollen laat ik overigens in het affairecafé ook aan bod komen. En alle drie de rollen laat ik in de podcast ook aan bod komen. Ik kreeg onlangs kreeg ik een berichtje van een dame en die zei van... Wat fijn dat bij jou alle rollen belangrijk zijn en niet alleen de rol van degene die bedrogen is. Want over alle drie de rollen valt heel veel te vertellen. En bij alle drie de rollen is daar een rode draad en dat is... liefdespijn. Jeroen, hoe wil je jezelf voorstellen voor de luisteraar?
Ik ben Jeroen, 31 jaar, vader van twee kinderen en werkzaam in het sociaal werk.
Werkzaam in het sociaal werk.
Ja.
En de rol die jij had in deze driehoek is.
Kun je die nog eens herhalen?
Degene die vreemd gaat, degene die bedrogen is en degene die de derde was.
Ik was degene die vreemd ging.
Degene die vreemd ging. Overigens is het ook mogelijk om twee rollen te hebben. Je kan de rol hebben van degene die vreemd gaat en de rol van de derde. Dat hangt van de setting af. Had jij uiteindelijk ook allebei die rollen of had je alleen de rol van degene die vreemd ging?
Nee, ik had alleen de rol van degene die vreemd ging.
Ja. Nou, dan is het een hele open vraag. Hoe is het zover gekomen dat je in die rol bent terechtgekomen?
Ja, het allermakkelijkste antwoord in eerste instantie is toch wel middelengebruik. Dat is de, zeg maar, de aanleiding geweest die de remmingen heeft doen verdwijnen en geleid heeft tot wat er gebeurd is.
En dan heb je natuurlijk nog, wat is dan de reden van dat middelen gebruikt? Dus er zit nog wel een laagje onder.
Er zit een laagje onder, maar ik benoemde bewust is de aanleiding. Dat is ja. Dan,
en welke middelen?
Alcoholgebruik.
Alcoholgebruik.
En de echte oorzaak die eronder ligt, dat vind ik dan wat anders dan de aanleiding. Aanleiding zijn omstandigheden die leiden tot de gebeurtenis. Voor mij is de oorzaak vind ik dan nog belangrijker. En dat heeft te maken met, toch seksuele gebeurtenissen in vroegere jeugd. Mm-hmm. Die geleid hebben tot, zeg het maar, toch aanwakkeren van verlangens die vervolgens weer weggestopt zijn.
Ja, en we gaan gelijk de diepte in. En als ik je een vraag stel waarvan je zegt van, hey Annette, je gaat te snel. Of Annette, dit stukje wil ik privé houden. Dan zeg dat gewoon, dan hou ik daar rekening mee. Dan stel ik een nieuwe andere vraag. Kun je eerst vertellen uit wat voor een gezin? Want ik vind het altijd heel erg belangrijk in het stukje van, daar staat je eerste wieg. Daar leer je van alles over liefde. Wat heb je meegekregen van je gezin van herkomst over de liefde?
Ja, eigenlijk een heel liefdevolle, warme boodschap. Ik heb eigenlijk alleen maar liefde ontvangen en liefde aangaan met anderen. Daar werd ik in gestimuleerd, bekrachtigd. En als het dan onverhoopt, maar niet onvoorspelbare stuk liep, hè, in de puberteit en dergelijke, dan waren ze er ook weer om me op te vangen. En weer het verdriet met me te delen, zeg maar.
Ja, dat is mooi, een hele veilige bedding.
Een hele veilige
waardoor bedding, je ook veilig kon hechten.
Ja. Ja, en toch is dat ook ergens dubbel. Als ik dat dan mezelf hoor zeggen, denk ik, dat stuk is heel veilig geweest. Terwijl zij wisten ook van die eerste ervaring. En toen is het gesprek vooral gegaan over over dit doen jullie, niet doen. Mm-hmm. Ik heb er wat meer over nagedacht al de afgelopen jaren. En
Dat is fijn.
Dat bevreemdt me met regelmaat toch nog. Denk, hè, we hebben altijd gesproken over zoveel openheid en alles kan, alles mogelijk. En toch toen het op een bepaald moment zover was, was het vooral, foei, niet doen.
Mm-hmm. Kun je er iets over vertellen, over die eerste ervaring? Dat we als luisteraars het ook begrijpen wat je bedoelt?
Ja, natuurlijk. Dat was een van de eerste seksuele ervaringen van mijn kant. En dat was met een man. En dat was binnen het netwerk ook van mijn ouders. En daar zijn wij, ik en die jongen, op een gegeven moment gewoon betrapt. En toen ging het gesprek dus erg over, foei, niet doen. En waar ben je in vredesnaam mee bezig? Waar zijn jullie in vredesnaam mee bezig? Ook wel gestuurd door zijn ouders hoor, maar het gesprek over, maar wat maakt dat je dit doet? En wat maakt dat je... Heb je deze behoeftes? Daar is het totaal niet over gegaan. Dat verbaast me ook vandaag de dag nog wel eens.
Ja, dus was er dan een angst voor homoseksualiteit?
Ik weet het niet. Ik zou het ze niet toeschrijven als ik ze moet omschrijven. Dat zij voor zulke dingen angstig zouden zijn. Maar het is er niet over gegaan. Dat is een constatering.
Ja, want hoe oud was je? Hoe oud waren jullie?
Ik denk dat we misschien wel 10... 12 of zoiets geweest zijn. Echt heel jong.
Heel jong.
Heel jong. Of 11 en 13. Net geslachtsrijp. Echt net.
Ja, en dan speelt iedereen wel. Wat voor spelletje waren jullie aan doen? Was je aan het meten? Of wat weet je nog wat je precies aan het doen was?
Ja, dat was gewoon de full package, zeg maar. We beginnen met wat voelen. En vervolgens bij elkaar aan het aftrekken. En dat gaat verder tot pijpen, tot aan de seks toe. Dus een beetje experimenteren, plus.
Ja, dat klinkt alsof je dat niet allemaal op één moment kan doen. Dus dat verdwild werd over meerdere keren, klopt dat?
Dat gebeurde inderdaad over meerdere keren, ja. Dat is iets wat ontwikkelde.
Ja, en op een bepaald moment, hoor ik je zeggen, werden jullie ontdekt? Toen stond er ineens iemand voor jullie.
Ja, en toen werd het bespreekbaar gemaakt. Dat dus gezien was.
Tussen de ouders onderling ook?
Die heb ik ook wel onderling besproken. Ja.
Ja, en dus toen werd jij bij jouw ouders geroepen?
Ja, klopt. En hij bij zijn ouders natuurlijk.
En toen kreeg je straf?
Nee, totaal niet. Nee hoor, nee, ik niet. Nee, het was allemaal gewoon wel wat... Ik weet niet zo goed meer hoe zij erop gereageerd hebben. Ik weet vooral dat zijn ouders heel boos zijn geweest. Hmm. Heel boos. Maar niet, naar mij niet per se boos, nee.
Nee, en heeft het je geremd, gestopt? Zijn jullie gestopt? Zijn jullie doorgegaan?
Ja, gek genoeg is dat nog wel even doorgegaan daarna. Ergens op de middelbare, toen ik richting middelbare school ging. Of misschien wel, ik weet niet of dat helemaal klopt. Maar in ieder geval tot het moment dat meisjes ineens interessant begonnen te worden op de een of andere manier. En toen stopte het ook. Ja, we groeiden uit elkaar op de een of andere manier.
Maar dat kan als je zover, ook naar een andere...
Voor zover we al tot elkaar gegroeid waren, hè, laten we even... Ja.
Ja, zo jong.
Ja.
Maar goed, jullie waren bevriend?
Nee, ook niet.
Ook niet?
Nee.
Oké, okay, dus dit, hoe kenden die elkaar? Was dat in de buurt?
We waren allebei kinderen van vrienden.
Oh, oké, okay, dus op die manier zag je elkaar dan toch?
Ja.
Nee, dus jullie groeiden uit elkaar en meisjes werden interessant.
Ja.
Dus heb je dan in die periode, los van deze jongen, ook nog geëxperimenteerd met andere jongen?
Nee.
Jongens, dat
nee,
niet.
Nee, niks. Helemaal niks. Nee.
Dus daarna kwamen de meisjes.
Ja. Ja.
En hoe was dat na de ervaring van...
Ja, die ervaring van... Die is er eigenlijk in mijn hoofd nooit geweest. Dat is echt weggestopt geweest. Echt verstopt. Echt. Dat was ook in de wereld waarin ik opgroeide onder de jongens, onder de mannen. Op school, zeg maar, was er gewoon geen... Dat was zo'n taboe. Dus daar ging je het nooit over hebben. Je ging alleen maar kijken naar dat lekkere wijf uit de tweede, zeg maar. Maar het ging nooit over... nooit. Geen moment. En elke jongen die zich afwijkend gedroeg, was natuurlijk een homo. Dus dat was totaal niet bespreekbaar. Want toen liepen er op school ook gewoon jongens rond die vandaag de dag ook homoseksueel zijn. En waarvan sommigen dat ook gewoon toen al zagen. Maar dat wordt gewoon dan niet besproken. En die jongens zijn toen ook echt niet uit de kast gekomen.
En voelde dat nog op een bepaalde manier? Of is het echt weggestopt in de kast en voelde je daar ook niks bij? Zat het zo diep
het
weg?
Het zat zo diep. Het zat zo diep, ja. Ja.
Het zat helemaal diep en je richtte je op meisjes en je kreeg ook aandacht van meisjes.
Ja, zeker, zeker. En dat voelde ook heel prettig, hoor. Ja.
Geen haar aan gedacht om toen andere keuzes te maken?
Nee, was ook, nee, dat voelde ook niet zo. Dus het was goed. Hmm.
Dus een sprongetje in de tijd. Ergens ben je iemand tegengekomen,
ja,
met wie je een langdurige, ja, relatie gestart bent.
Dat klopt. Ik heb in de tussentijd wel ook toch even tussentijd, met een stukje uitlicht, tussentijd wel wat relaties gehad, maar allemaal kalverliefde. Allemaal wel leuk, maar niet duurzaam. Nou, tot ik ergens inderdaad een vrouw ontmoette waarmee het wel duurzaam werd. Ja, dan ga je dus ook wel gesprekken hebben. En zij was best heel lief en open-minded. En nou, dan ging het ook wel over, ik geloof dat zij zelf opende met misschien wel interesse te hebben in vrouwen. En toen dacht ik, oh ja, maar ik vind jou ook gewoon wel, we hadden ook gewoon een goede connectie. En dus toen voelde ik ook de vrijheid en de openheid over om dit stuk met haar te delen. En te zeggen, goh, dit is vroeger gebeurd en nou, punt. Toen was ze heel liefdevol en heel begripvol. En toen heeft ze zelfs gezegd, goh, maar als jij nou, toen hadden we al een relatie. Ze heeft gezegd, als jij nou de behoefte voelt om en wat te experimenteren met of experimenteren, maar dat te verkennen, dan zou dat bespreekbaar zijn, zei ze. Nou, en dat was, ja, dat is eigenlijk heel mooi, hè? Dat de liefde, eigenlijk heel liefdevol als een partner dat kan zeggen.
Zeker, ja. Zeker.
Ja.
En tussen zeggen en doen is vaak nog wel een wereld. Maar ik denk wel, want in mijn perceptie ben jij gewoon nog een jonge godenzoon. 31, je bent jonger dan allebei mijn kinderen. Ik heb wel het idee dat, wat niet zo klinkt in jouw verhaal, maar dat, als ik dat vergelijk met school, dat er nu wel een heel zwaar traject is voor jongeren als je in de ontwikkelingsfase van je identiteit komt. Wie ben ik? Ben ik LHBTIQ+? Maar daar is wel veel aandacht, daar is meer aandacht voor dan vroeger. Want in mijn tijd dat ik jong was, was je inderdaad ik zit helemaal te stotteren. Was je of homoseksueel of je was hetero. Meer smaken waren er eigenlijk niet. Maar nu is er veel meer bekend, zijn er ook veel meer smaken. Dus in die ontwikkelingspuberteit / ontwikkelingsfase wordt er toch, kinderen zien meer, er wordt meer een beroep op gedaan op dat stukje, wie ben ik? En dan merk ik dat daarna, als mensen daar doorheen zijn, je groeit er doorheen, dat er meer bewust wordt nagedacht. En wat voor een relatie willen we dan nu? Willen we een monogame relatie? Dat woord zat net, daarom zat ik zo te stotteren. Willen we een monogame relatie? Willen we een open relatie? Is er sprake van swingen? Is er sprake van polyamoreus? Hoe gaan we onze relatie vormgeven? In mijn tijd was dat niet. Was dat gewoon, je hebt een monogame relatie. Dus dat zijn wel ontwikkelingen van de maatschappij. Dus ik vind het mooi, in ieder geval dat jouw partner dat ook gezegd had. Ik weet niet of de realiteit ook zo was. Maar dat zijn denk ik wel de vruchten van de huidige tijd.
Zeker, ja, dat denk ik zeker. Dat denk ik zeker, ja. Al heb ik ook wel het idee dat we, maar goed, dat is een klein uitstapje, dat we een beetje een sprongetje terug aan het maken zijn ook vandaag de dag. Je ziet een hele en der ook wel acceptatie toe afnemen in, ja, prima dat er is, maar druk het niet in mijn gezicht. Denk je, nou ja, goed, ik vind zelf dat het daar dan wel misgaat. Maar goed, dat is een, goed,
dat klopt, hè. Alles wat er dan te veel, misschien zit daar dan toch nog wel dat van, doe maar gewoon. Dan doe je al gek genoeg. Ja. En zorg dat je niet te veel aandacht naar jezelf toetrekt. Ja. Dat bij dat stukje wordt. Maar er is natuurlijk ook op alles is er enorm veel kritiek. Maar dat is een beetje de maatschappij. Maar als je kijkt naar het individu en naar die ontwikkeling. En als je kijkt naar hoe jong koppels ook willen herstellen na ontrouw. Dus bijvoorbeeld studenten die zich ook tot mij richten van nou, de een of de ander is vreemd gegaan en we willen er een groeien, we willen hier beter van worden en beter weten hoe we met elkaar omgaan. Dan denk ik van nou, dat ze dat nu als student al doen, dat was in mijn tijd, in ieder geval voor mij was relatietherapie was echt, nou, dat woord kende ik niet eens bij wijze van spreken. Klopt. Dus daar zie je wel de verschil in.
Ja, zeker.
We gaan terug naar jouw verhaal, Jeroen.
Even kijken, waar was ik? Ja,
dat was dat, dat
de ruimte werd geboden.
Ja.
In woord. Dat kon ik toen eigenlijk ook nog slecht horen, hoor. Ik heb daar toch heel veel mee geworsteld. Ik was ook al daarvoor al behoorlijk. Je bent ook jong, dus ik gebruik te veel drank.
Was je verslaafd?
Vind ik lastig vast te stellen met terugwerkende kracht. Ik weet het niet. Maar
dronk je op maandagochtend om 10 uur?
Nee. Maar als ik dronk, was het wel te veel gewoon. Dus ja, nou ja. Als je niet mee kan omgaan, ben je dan verslaafd? Ik weet het niet. Ik weet niet van toen. Maar goed, ik dronk veel.
Je dronk, punt.
Ja, en ja, dan gaat de remming toch weg. En met de, nou ja, openheid die toen aan mij geboden is. Hè, als je iets wil bekijken, onderzoek, iets zou bespreekbaar zijn. Voelde ik een soort open deur. Hè, een soort toestemming is het natuurlijk niet geweest. Maar dat was wel wat ik heb gevoeld en ben gaan verkennen. Een keer onder invloed afspraken gemaakt met iemand. En dan
Stop, je gaat even te snel. Een keer afspraken gemaakt onder invloed. Hoe maak je een afspraak en vanuit waar maak je een afspraak? Was je onder invloed en ging je toen een profiel maken op een bepaalde app? Of had je al een profiel gemaakt toen je nog niet onder invloed was? Want het gaat in stapjes.
Ja, oh ja, ja, dat is een goeie. Ik was al onder invloed en toen ging ik een app op en een profiel maken. En gewoon zoeken. En dat was snel gevonden.
Ja,
ja.
Dat is het voordeel van die apps en ook het nadeel van die apps.
Ja.
Dat je heel snel een profiel kan maken en dat iedereen op zo'n app zit. Dus er is altijd wel iemand beschikbaar.
Ja, nou dat gebeurde.
Je was onder invloed. Heb je daar nog een besef van daarna? Van hé, maar welke behoefte zat daar uiteindelijk onder?
Ja, ik weet wel dat het ging om toch een seksuele drift. Ja, seks.
Thanks.
Ja.
En toen ging je afspraken maken. Was dit in de beginfase van jullie relatie? Of was dat toen jullie al gesetteld waren? Was dat na de kinderen? Was het nog voor de kinderen?
Beginfase. Ja, heel vroeg al. Voor de kinderen.
En toen, er is altijd een eerste keer. Kun je nog herinneren in toen je misschien een kater, misschien geen kater had, maar je was je in ieder geval wel bewust wat je gedaan had, hoe dat voelde en of je toen direct je verhaal gedeeld hebt met je partner of hoe is dat geweest voor jou?
Ik voelde me ontzettend ellendig. Ontzettend ellendig. Echt helemaal... Stap terug. De eerste keer was een ontmoeting. En toen had ik koud watervrees gekregen. Dat heb ik toen gedeeld.
Met je partner?
Juist. Dat was terecht schrikken. Maar goed, ze was... Het was... Ja. Nou, het was, punt.
En heb je toen gesprekken gehad over de behoeften en die verdiepend waren voor jullie relatie?
Nee, niet dat ik me kan herinneren. Nee.
Dus achteraf misschien een gemiste kans?
Wellicht, ja, misschien. Ik weet het niet.
Nee. En goed, je had koud watervrees gehad, ja. Maar je had nog wel steeds zin om te zwemmen, bij wijze van spreken.
Ja. Dus nou ja, dat herhaalde zich. Dus op een later moment, nou ja, kwam het dus wel verder. Ja, tot een afspraak en ook tot handelingen, zeg maar, tot vreemd gaan.
En toen durfde je het niet meer te vertellen?
Toen durfde ik het niet meer te vertellen. Nee, ik werd 's morgens, want dat weet ik nog wel goed, ik werd 's morgens wakker. Ik werd wakker met en een boek het hoofd van de kater. Een beetje plastisch, maar last van mijn achterste. En een ontzettend schuldgevoel. Een afschuwelijke combinatie werd ik wakker.
Je werd wel wakker in je bed thuis?
Ja,
werd je ook...
ja, eigen bed. En dat moment nam ik me direct voor. Ik weet het nog dat ik gedacht heb, dit is een afschuwelijke zwarte dag, zeg maar. Dit mag nooit iemand te weten komen. En deze dag, deze pijnen, dit wat ik nu voel, dat gaat voorbij. Dat gaat voorbij. Dus ik hou het voor me. Ik leef de dag door. Ik doe wat me gevraagd wordt, wat nodig is. En dan komen we hier verder door.
En dat doe ik nooit meer. Dus eigenlijk ging het weer diezelfde kast in als...
Ja, absoluut. Ja.
Maar... Toch gebeurde er iets waardoor het wel weer gebeurde.
Eigenlijk eenzelfde soort situatie. Drinken, opgewonden, zoeken. En herhaling.
Mm-hmm. Ja. Welke excuses gebruikte jij als je wegging?
Ik had geen excuses nodig, want het was meestal na stappen of na vrienden geweest te zijn. En dan was het, mijn ouders verwachten me ergens om 3 uur thuis. En dan ging ik bij die vrienden om 1 uur weg. En dan had ik tijd. Dus ik hoefde niemand te vertellen waar ik was of wat ik deed.
Mm. En jullie woonden toen ook nog niet samen?
Nee.
Nee, oké. Nooit verliefd geworden?
Nee. Ik weet de namen niet eens. Mm-hmm. Heb ik niet eens geweten.
Nee. En dan kwam er ergens een moment in jullie relatie dat je samen ging wonen?
Ja.
En wat heeft dat voor een invloed gehad op...
Ja, het is ook gek, want sinds die paar ontmoetingen is het verder ook niet meer voorgekomen. Nog wel eens behoeftes gehad, maar ook gebrek aan gelegenheid. Ik dacht, ja, hier ga ik betrapt worden of het huis, hè, ons huis dit niet aandoen. Ook dat denk ik, dat heeft onbewust meegespeeld. Plus de kans op... Ja, bij je eigen huis, dan is de kans op betrappen natuurlijk ook heel groot. Ja, dat is ook wat allemaal dan meespeelt in je overwegingen. Ja.
Dus er zijn een paar jaar voorbij gegaan waarbij waarbij je het geen aandacht hebt gegeven.
Ja, ja. Ja, en het had ergens wel aandacht, want ik had ontzettend en tegen die tijd ook al ontzettend drankprobleem, zeg maar. Of ontzettend. Voor gemiddelde mens was ik gewoon student en dronk ik veel. En dan val je natuurlijk niet zo op.
Nee.
Als ik achteraf kijk, denk ik, was echt niet oké. Was echt niet oké. Echt buitenproportioneel, ook voor het studentschap. Ja.
Ja, ik denk dat drank een van de drugs is die het meest geaccepteerd wordt in de maatschappij.
Ja, ja, zeker.
En dat is niet handig.
Nee.
Want je kan er doorheen glippen zonder dat iemand het in de gaten heeft hoe het daadwerkelijk met je gaat.
Ja, zeker.
Heb je dan ook extreem lang over je studie gedaan?
Nou, dat valt op zich 5 jaar, 1 jaar extra, vind ik in die zin meevallen.
Ja.
Ja, ja. Maar ook daar is wel, ook daar heeft alcoholgebruik wel een rol gespeeld. Dat het dan niet altijd hielp.
Nee, dat snap ik. En hoe ging de relatie met... het heeft ook een naam, hè?
Ja, Iris.
Voor ons verhaal. Hoe ontwikkelde de relatie met Iris en jou?
Ja, eigenlijk liep het tussen Iris en mij ook wel goed. Ik groeide op en zij... Ik woon nog bij mijn ouders en er was heel veel zelfstandigheid bij Iris. En ja, dat was mooi, vond ik krachtig. En ik mocht er ook wat van meeliften. Ik vond het zelf heel spannend op mezelf gaan. Dat heb ik dus ook niet gedaan. Dan kom je tot een keertje. Ja, pap, mam, ik ga de link logeren. En dan, ik kom denk ik het weekend. Volgend weekend. Goed.
Totdat je helemaal wegbleef.
Precies. Nou ja, wel nog thuis kwam af en toe hoor. Maar dat. En het groeide gewoon ook goed. Plezier. Leuk gehad. Gewoon fijn. Ja.
En werd je drankgebruik toen minder? Of?
Nee, dat bleef wel. Ja, werd ook wel meer. Tot ook wel zij aangaf, hey, ik weet niet wat je aan het doen bent, maar dit is niet echt wat ik wil. Dat was dapper. Mm. Dus daar hebben we altijd mee geworsteld ook.
En tijdens die worstelingen werden de kinderen geboren? Of
dus is al heel tijd daarna. Er zijn een hoop worstelingen geweest, wat dat betreft ook al periodes van niet drinken, wel drinken, niet drinken. En inderdaad, een aantal jaren later werden kinderen geboren. Ja, ja, ja. En ook daar heb ik mijn worsteling in doorgemaakt met drank. Op een gegeven moment ook wel een digitale escapade gehad. Dat toen wel opgebiecht. En toen was ook het, hoe komt het dan? Nou, toch ook weer drankgebruik. Toen gezegd, dan stop met drinken. Dat gaat dan tijdelijk goed, maar het is toch een soort symptoombestrijding wat je doet als je stopt met drinken.
Mm-hmm. En toen?
Even kijken, waar wil je naartoe?
De kinderen zijn er en ja. Uiteindelijk denk ik dat jij met vreemdgaan weer bent gestart dat het ergens aan het licht gekomen is.
Ja, ja. En dat is dus opmerkelijk, want ik ben na die momenten in die begin van een relatie nooit meer gestart met vreemdgaan. Het is daarbij gebleven. Maar dat alcoholgebruik is wel af en aan geweest altijd. En in periodes van geen gebruik ging het slecht met mij, want dan drukte het geheim erg op mij. En was ik erg, lag ik wakker, had ik nachtmerries, was ik heel explosief boos, was ik heel onterecht boos, alles op een weegschaal. Tot op een gegeven moment, aan een tafel gezet ben, gewoon van, hey, ik heb het idee dat er wat is. En toen was ik al een periode naar nuchter en toen, ik heb het idee dat er wat is, ik moet het met je bespreken. En ik weet niet, ik dacht op dat moment, ik moet maar. Ik weet niet waarom, want het was al 80.000 keer eerder gevraagd en toen was het niet. Nu was het zo.
En toen?
Ja, dat is natuurlijk ontzettend verdrietig, want dan komt natuurlijk heel veel verdriet. Ik voelde voornamelijk gek genoeg opluchting, want ik dacht, ik hoef niet meer met een geheim te lopen wat zo op me gedrukt heeft. Maar ja, voor haar stort nu alles in. En dat is natuurlijk heftig. En ook daar weer was wel de reactie ook heel liefdevol. Hè? Had het me gezegd, ik had met je mee kunnen kijken. Ik had je datingprofiel kunnen keuren. Ik had je kunnen zoeken naar een goede eerste ervaring. Dat had ik je ook gegund. In plaats van zoals jij hem gehad hebt achter de schermen en in donker en wat dan ook. Dus dat, maar natuurlijk bovenal heel veel pijn en heel veel verdriet. En heel veel vertrouwensbreuk. Dus ja, heel dubbel wat dat betreft.
Ja, want ik weet niet of je dat kunt beamen. Voor jou was het al een aantal jaar geleden. Maar voor haar, dat is, was het op dat moment. Plus in feite, wat is onze basis dan? Hij komt eigenlijk, lijkt het, onlangs ook het verhaal van een dame die 15 jaar later... met het verhaal geconfronteerd werd. En dus, zij vertelde, 8 jaar bezig is geweest met de partner om het te herstellen. En vaak denkt iemand die het na 15 jaar vertelt of na een aantal jaren, het is lang geleden en het is daarna niet meer gebeurd. Maar zo simpel is het niet voor het brein van degene die bedrogen is. Het lijkt wel alsof het nog veel groter als een boemerang op de relatie afkomt. Herken je dat?
Ja, ontzettend. Het verschil in beleving van het nieuws. Hè. Bij mij dus opluchting en bij haar natuurlijk ontzettend veel verdriet en pijn. En die bleef ook natuurlijk. Ja. Ja.
Ja, je zit dan aan de andere kant van het spectrum. Ik zie dan altijd voor me dat er een soort van masten zijn waarbij je de verbinding echt totaal langs elkaar heen gaat. De een zit op de hoge ladder en de ander gaat op de ladder eronder. En je komt niet tot elkaar. Je zit gewoon zo anders met je pijn en met je gevoel. Maakte het voor Iris uit dat het mannen waren in plaats van vrouwen?
Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik denk het niet echt. Nee, ik denk dat het voor Iris vooral ging over het vertrouwen wat geschaad was.
En over het liegen.
En over het liegen, ja.
En niet vertellen is natuurlijk ook liegen.
Niet vertellen is ook liegen, maar het is ook gewoon woordelijk gevraagd meermaals. Dus ja.
Ja, en heb je haar dan ook gegaslight? Ja, gaslighten is, hè, dus zij had blijkbaar een voelsprietje. Je had natuurlijk ook wel het een en ander als verteld. Dus zij heeft aan jou gevraagd, is er een ander? Wat ben je aan het doen? Heb jij een gaslighten is dan als je behalve nee ook nog zegt van je bent wantrouwig. En dat klopt niet wat je zegt. Misschien moet je naar een psycholoog om voor je wantrouwen en dat soort dingen. Dat je eigenlijk de bal bij haar legt. En haar onzeker maakt over de intuïtie. Terwijl je natuurlijk duvels goed weet dat het klopt wat ze zegt.
Dat heb ik denk ik in die zin niet zo gedaan. Wat ik gedaan heb als de vraag kwam, is heel erg bij mezelf stevig gaan staan. En gewoon stellig nee. Omdat ik wist, of het idee had, mensen die wel vreemd zijn gegaan, die gaan dit doen. Dus ga ik dat niet doen. Ik ga gewoon zorgen, nee. Zonder verdere toevoeging, dan ben ik het meest geloofwaardig. Ja, het is echt wel ziek hoor, dat ik mezelf zo heb kunnen leren liegen tegen iemand van wie zoveel houdt. Maar dat.
Ja, ik zag je net ook al toen zei van, ik ben gaan staan. Je schouders gingen omhoog.
Ja.
Het gevoel kwam weer even terug om daar te gaan staan en om nee te zeggen. Tot het moment dat jij jou aan tafel kreeg en dat je al een tijdje zonder alcohol was en dat je zei van ja, en jij daardoor opluchting voelde. Het valt ook niet mee om met een geheim te leven. Ik zeg wel eens, want het is natuurlijk een vraag die vaak gesteld wordt. Moet je iets opbiechten, ja of nee? Ja, dan zeg ik wel van ja, als het de enige doel is dat je van je schuldgevoel wil afkomen, hou me dan maar bij je. Waar andere mensen ook niet zo blij mee zijn met dat antwoord. En in alle En alle oprechtheid als eerlijkheid inderdaad een van je kernwaarden is. En je wil een eerlijke relatie hebben. Dan biecht je het sowieso op. Maar dan het liefst zo snel mogelijk nadat het heeft plaatsgevonden. Maar in sommige situaties kan ik wel eens adviseren. Houd maar bij je. Maar dan is er al heel wat geleerd. En dan heeft iemand al een proces doorlopen. En dan is het voor diegene eigenlijk tot aan de dood om het mee te nemen het graf in. En dat je ook weet dat iemand er nooit op een andere manier achter kan komen. Ook niet na, bij wijze van spreken, je overlijden. Want dan leg je het nog neer bij de ander dat de ander daarmee aan de slag moet. Maar goed, we gaan even terug naar dat moment. Het escaleerde. Hoe is jullie proces en jouw proces daarin geweest?
Ja, ik heb toch vanaf dat moment altijd, en daarvoor had ik dat ook al, maar toen nog veel meer het gevoel gehad, ik moet dit gaan redden. Ik moet dit gaan goedmaken, linksom of rechtsom. Dus heel hard gestreden om dat voor elkaar te gaan krijgen. Alles maar doen wat dan gevraagd werd. Zelf in therapie geweest. Meermaals anders samen therapie gehad. Ja. En volledige openheid geven over alles wat je doet en wat je zegt. En alles vanuit mezelf maar aan de kant zetten. Want ik was niet meer relevant, want ik had het gedaan.
Hey, Jeroen, wat heb je geleerd vanuit die periode wat op dat moment in jullie relatie hielp?
Nou, dat hielp niet zoveel. Het was eigenlijk gewoon stuk. En het was heel...
Waar voelde je dat aan? Dat het eigenlijk allemaal niet hielp in de relatie in dat stuk?
Ik denk omdat met therapie kwam ik niet verder. Met hard mijn best doen kwam het niet verder. Met afstemming, met overleggen kwam het niet tot overeenstemming. Niks werkte, wat we ook probeerden.
Ja, want wat gebeurde er dan tussen jullie? Wat werkte niet?
Ja, de communicatie. De input kwam niet op de manier aan zoals het bedoeld werd.
Vanuit haar op jou? Vanuit jou op haar?
Wederzijds, ja. Er kon niet meer uitgegaan worden van de oprechte intenties van elkaar. Dat wel een beetje de kern omvat.
Ja, en denk jij vanuit wie je bent en de kennis die jij hebt, en dan snap ik dat je geen psychiater bent, maar als je bedrogen bent, dan kan je terechtkomen in een crisis, en dan heb je een relatiecrisis, maar je kan ook terechtkomen in een verraadstrauma. Dat weet niemand van tevoren. Daar kan je geen touw aan vastknopen in hoe zoiets terecht kan komen bij iemand. Maar als iemand wel eerder trauma's meegemaakt heeft, dan is de kans ook groter dat dit een verraadstrauma is. Wordt. Dat zenuwstelsel zo dusdanig zoekt naar... Naar hoe heeft dit zo ver kunnen komen? Naar veiligheid. Dat eigenlijk ook relatietherapie in hoe gaan we dit oplossen? Veel te ingewikkeld is, omdat het eerst moet gaan over hoe iemand weer tot rust kan komen en het zenuwstelsel veilig krijgt. Wat schat jij in vanuit jou? Was hij in een crisis terechtgekomen of in een verraadstrauma?
Ik kende de term verraadtrauma niet, maar als jij het zo uitlegt, 100% een verraadtrauma. Ja.
Even een kleine sidestep. Ik heb daar samen met een collega Kim Lak, heb ik daar een document voor ontwikkeld. Die nu te koop is na mijn vakantie. In mijn webshop, dat is een hele grote scan met ontzettend veel vragen. Met behulp van Claude hebben we een prompt gemaakt. En die leest de antwoorden als die scan gemaakt is. Waardoor als dit je overkomt, als je partner vreemd gegaan is, je voor jezelf weet, dit is een crisis. Of ik zit echt in een verraadstrauma, omdat dat heel belangrijk is voor de behandelaars, maar ook voor jezelf. Wat heb ik nu het meeste nodig? En ben ik gek aan het worden dat ik mezelf kwijtraak? Of is dit echt aantoonbaar dat dit een trauma is? Omdat het heel diep binnen kan komen. En dan ben je, als je in dat verraadstrauma zit, dan zijn sommige gespreksonderwerpen nog niet mogelijk. En dan blijf je gooien en dan blijf je, dan is het echt hogere wiskunde om dan tot rust te komen. EMDR kan een hulpmiddel zijn. Goed slapen. Dat degene die vreemd gegaan is echt blijft staan. En het is ook eigenlijk bijna niet te doen om als partner die vreemd gegaan is, die ook natuurlijk eigen gevoelens heeft en met zichzelf aan de slag moet, om dusdanig te kunnen blijven staan, om dat verraadstrauma ook te kunnen ontvangen.
Ja, heel helder, ja.
Ja. Ja, dus wat is daarin wat voor jou heel moeilijk was? En hoe lang heeft die fase geduurd dat jullie hier elkaar kwijt waren, verdriet hadden? En hoe is dat gegaan?
Het kwijt zijn, dat zijn we denk ik al langere tijd geweest. Daarvoor ook al. En vanaf het moment dat ik het natuurlijk opbieg, dan komt er ruimte ook bij mij voor het verdriet. Ook bij mij voor het verdriet. Het was weggestopt, dus het was er niet. Toen het open was, kon ik er zelf ook wat mee. En die periode heeft wel een maand of 7-8 geduurd. Ja, met gesprekken, met afstemming, met alles.
Met alles. Wat hebben de kinderen ervan meegekregen?
Inhoudelijk, ze zijn hartstikke jong, dus inhoudelijk niet zoveel. Maar de spanningen die er dan ineens toch wel veel meer zijn, natuurlijk wel heel veel helaas. Ja, ja.
Wat heeft de omgeving meegekregen? Wat hebben jullie gedeeld? Waar heb je wel wat aan gehad? Waar heb je niks aan gehad?
De omgeving heeft bijna alles meegekregen. Het ligt in ons netwerk bijna gewoon open. En eigenlijk was ik in het begin heel erg boos. Ook heel erg bang om dan mensen die het dan wisten onder ogen te komen. Wat hem gebracht heeft is dat het... wat het mij gebracht heeft is dat ik... ik kreeg de kans, doordat het open was, kreeg ik de kans om het zelf te wegen voor mezelf. En doordat ik dat heb kunnen doen met behulp van een seksuoloog en een psycholoog, gaf het mij ruimte om het, zonder het goed te praten, maar wel een plek te geven. Waardoor ik minder daarna de oordelen van anderen los kon laten. Ik denk, maar dat is jouw oordeel. En ik ga kijken hoe ik voel hoe ik het voor mezelf aanvoel. En ja, jouw oordeel, dat mag jij hebben. Maar dat raakt mij niet meer zo.
Het heeft in feite ook te maken met dat andere mensen uiteindelijk de macht hebben over hoe jij je voelt. Ja. En die macht is afgenomen omdat jij bij jezelf hebt kunnen blijven.
Ja, zeker. Dat is heel makkelijk gezegd, want het is zo makkelijk is niet geweest. Maar dat...
Nee, daar zullen wat nachtjes overheen zijn gegaan om daartoe te komen. En dat is logisch. We zijn allemaal gevoelig voor wat andere mensen zeggen. En zeker als je zelf al op de top staat van je emoties. Zijn er mensen die in jullie omgeving partij hebben gekozen?
Niet dat ik gevoeld heb. Wel her en der. Ja, toch wel. Maar niet per se dat ik dat gevoeld heb. Mm. Nee.
Uiteindelijk heeft de relatie met Iris het niet overleefd voor dit moment. Wat zijn jullie samen overeengekomen van dit wordt te ingewikkeld? Is het een keuze van jou geweest of van haar?
Nee, het is een keuze geweest van Iris uiteindelijk om te zeggen, Het gaat niet meer. Ja.
Is het... hoe lang geleden is die beslissing genomen?
Denk anderhalve maand of twee, drie... Ja, twee, nou, zoiets.
Heb je het gevoel, Jeroen... want er zijn heel veel mensen die hiermee worstelen van... als die kaarten op tafel liggen en de hele waarheid is eruit... wat is handig in het proces van herstel om bij elkaar in één huis te blijven? Of om tijdelijk uit elkaar te gaan en om later te beseffen... ja, we blijven uit elkaar of we kunnen weer langzaam naar elkaar groeien. Jullie zijn in één huis gebleven, klopt dat?
In het begin, toen hebben we ook wel tijdelijk uit elkaar geweest. En daarna ook weer even bij elkaar... En toen tijdelijk uit elkaar, wat definitief werd. Hmm.
Dus ja. Daar hebben jullie mee gekeken van... En kun je daarvan zeggen van nou, los van het feit dat jullie dat zij uiteindelijk gezegd van nou, het is klaar. Heb je trouwens het gevoel, het is voor altijd klaar? Of heb je het gevoel...
Dus, ja, het is voor altijd klaar. Ja.
Het is voor altijd. Ja. Dat is ook een gevoel bij jou?
Ja.
Soms hebben mensen dan nog wel van dat iets tijdelijk is. Van misschien groeien we nog naar elkaar toe. Hey, wat was het voordeel om even tijdelijk dan uit elkaar te zijn? En wat was het voordeel om thuis te blijven?
Het voordeel voor tijdelijk uit elkaar was voor mij echt nul. Echt nul, want dan had ik geen invloed. Dan had ik geen mogelijkheden om het te herstellen. Om mijn best te doen. Om maar mijn best te doen om het te fixen. Dus dat was voor mij geen voordeel van tijdelijk uit elkaar. Ja, je kan tot rust komen, je kan tot jezelf komen. Ik kon niet tot mezelf komen. Hmm. Er moest iets gemaakt worden. Er moest iets gemaakt worden. En dat kon ik niet bij uit elkaar. Dus bij elkaar was de go-to voor mij. En tegelijkertijd ging dat ook niet. Dus daar was ook geen voordeel. Eigenlijk waren allebei de situaties niet goed en niet voordelig. Er waren eigenlijk alleen maar nadelen.
Alleen maar verlies.
Alleen maar verlies, ja.
Wat zijn de dingen die het meest naar je hoofd hebt gekregen, waardoor je in kon zien in hoe moeilijk dit herstel was voor Iris? Het is natuurlijk ook voor iedereen anders.
Nou, voornamelijk de diepe, diepe pijn. Je houdt in een relatie altijd frictie, denk ik. Maar wat gewoon gebeurde is dat bij elk conflict was dit werd dit onderdeel ervan. Hè? Werd dit, die pijn die speelt overal in mee. En dan kan je niet goed meer communiceren. Als jij continu in communicatie in pijn bent, ja, dan gaat het dus mis. En dan ga ik, misschien zit je daar wel een beetje in het gaslight. Hè? Dan ga ik zeggen, ja, waarom doe je nou zo? Want doe even normaal. Terwijl het is iemand die in pijn zit en die diep en diep gekwetst is.
Die in het reptiele brein zit op dat moment.
Juist, juist. Dus ja, nou, dat is. Dan is mijn ageren op haar gedrag eigenlijk heel. Zonder mezelf te veroordelen, maar misschien niet helemaal fair. Omdat er gewoon een hele diepe laag onder zit.
Ja. En dat is ook heel ingewikkeld, hè, om echt te blijven staan. Zeker als je soms. Letterlijk en figuurlijk van alles naar je hoofd krijgt. En dat bij elk iets dat de afrekening plaatsvindt. Van ja, maar jij bent vreemd gegaan. Jij hebt gelogen. Hoe kan ik je nou nog vertrouwen?
Ja. En daar werd dat niet eens in woorden gezegd hoor. Werd echt niet in woorden gezegd. Alleen dat het heel hoog opliep. Maar het werd eigenlijk niet in woorden gezegd. Maar het is denk ik toch wel voelbaar geweest.
Een hele grote roze olifant in de kamer.
Ja, 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 ja.
Uiteindelijk zijn jullie uit elkaar gegaan. En kijk jij... terug op alles wat er is. Hoe gaat het nu met je?
Ja, eigenlijk heel goed. Dat is wrang, hè? Dat is raar. Maar die strijd die ik net beschreef van het moet goed maken, het moet herstellen, dat hoeft niet meer. Dus ik krijg ruimte om meer op mezelf te focussen en de kinderen. Ik voel dat mij goed doet. Mm-hmm. Dus eigenlijk, ja, het is heel wrang, maar het doet mij goed. Het geeft mij ook ruimte, heeft mij ruimte gegeven om alles wat er gebeurd is voor mijzelf af te wegen. In plaats van te hangen aan het oordeel van anderen of wat vindt iemand van mij. Nee, ik ga het voor mezelf afwegen en daar. En op die manier ga ik het meenemen. En wat dan iemand anders ervan vindt, ja, dat is dan aan de ander, maar niet van mij en ook niet voor mij om te beïnvloeden.
Nee, zo heb jij natuurlijk ook geen invloed op het helingsproces van Iris. Nee. Die doet het in haar eigen tempo en op haar eigen manier. En hoe gaat het met haar?
Weet ik niet zo heel goed. Krijg ik niet zo heel veel van mee. Ik hoop dat het goed met haar gaat. Want dat gun ik haar echt wel. Ja, ja.
En hebben jullie wel een goede omgangsregeling met de kinderen?
Ja,
en dat loopt?
Ja, dat loopt. Dat is goed.
Ja, want dat is wat ik vaak zie, helaas, is dat als ouders niet tot herstel komen of enig herstel, dat dan kinderen wel de rekening gepresenteerd krijgen. Jullie zijn natuurlijk ook samen in therapie gegaan. Dat raad ik ook altijd iedereen aan. Of je nou met elkaar verder wil of niet. Maar om het in ieder geval te bespreken in wat is nu de reden hiervan geweest? Weet jij uiteindelijk wat jouw zoektocht hierin is geweest? En waarom je het uiteindelijk ook in het begin niet met haar hebt besproken, waardoor het waardoor het dus vreemdgaan geworden is.
Ik wil eerst nog iets anders zeggen wat ik vasthield.
Ja, heel goed.
Ik denk dat juist deze breuk ook is een stap in het herstel. Ook en ten goede van de kinderen uiteindelijk. Want we hebben het over herstel. Nou, de conclusie was dat het niet meer te herstellen was. En dan is deze breuk eigenlijk ook een stap in dat herstel. Omdat duidelijk is hoe het gaat. En het geeft ruimte voor andersoortige. Voor een ander soort. Het optuigen van een ander soort communicatie. Om daar weer een nieuwe normaal in te vinden. Mm-hmm. Ik denk dat je na vreemdgaan altijd tot elkaar moet gaan verhouden opnieuw. Maar ook na een breuk moet dat weer.
Zeker. En jullie hebben nu communicatie in het partners in ouderschap zijn.
Ja.
En dat is een andere communicatie waardoor de pijn niet dagelijks leidend is, omdat het gaat over de liefdespartnerrelatie.
Correct, correct. En nou, wat was jouw vraag? Sorry.
Ja, wat was mijn vraag nou? Dat weet ik ook eigenlijk niet meer. Even terugspoelen. Nee, maar in ieder geval het stuk hoe is het nu voor jou? En als je terugkijkt, dat was hem, van je hebt dat onderzoek gedaan. Je bent aan alle kanten na gaan denken over jezelf. Wat heeft nou gemaakt dat met drank, maar ook los van de drank, dat je het niet hebt durven vertellen aan haar?
Zelfacceptatie. Haar nodig hebben om mezelf te legitimeren. Niet kunnen blijven staan zonder haar goedkeuring. En ik wist dat die niet zou komen. Begrijpelijk natuurlijk. Dat die niet zou komen als ik dit zou vertellen. Dus dan zou ik omvallen. En dat wilde ik niet. Ja. Ik was niet sterk genoeg om te blijven staan met dit. Mm-hmm. Dacht ik. Ik ben vandaag de dag achtergekomen dat ik dat kan. Dat is heel fijn. Maar
ja, dus je bent er sterker door dit hele proces uiteindelijk uitgekomen.
Uiteindelijk.
Helaas was dit allemaal nodig voor deze levenslessen. Levenslessen zijn nooit lessen die waarvan je zegt als je baas van je bedrijf zegt van nou, hier heb je een paar duizend euro, kies eens een cursus waar je echt blij van wordt. Dan zou je nooit de cursus ontrouw kiezen. Maar zo, dat is het met levenslessen uiteindelijk. En nu? Ben jij al aan het daten? Ben je aan het af en toe aan het afspreken?
Ja, dat is grappig. Ik ben al wel aan het daten. Ja. Wel ook enigszins serieus is het ook wel, zeg maar. Ja. En zij weet er ook van dit hele stuk ook. Omdat ik wel heb geleerd dat geheimen bewaren voor mij niet echt heel helpend zijn. Gewoon niet, zeg maar, destructief. En toen dacht ik, ja, ik wil toch ook iemand bij wie ik volledig mezelf kan zijn. En prima, dan rent ze maar met date 1 of date 2 weg, zeg maar. Dat is helemaal goed. Maar blijft ze staan, dan zegt dat ook heel veel. Dus doe maar gewoon en het is goed. Mm-hmm. Ja, en dan komt er toch een 3 en een 4. Date 3, 4. Ja, nee, dat is fijn. Ja.
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 En heb je dan ook nog... je bent van de drank helemaal af?
Ja, al anderhalf jaar. Ja, bijna 2 jaar. Ja.
Al bijna 2 jaar helemaal af. En heb je nog behoefte soms aan de lusten die je had, aan de behoeften die je had? Of zijn die dan zonder de drank ook verdwenen als sneeuw aan de...
Nee, er zijn nog wel wat verlangens. Ja, ja, ja. Meer ook vanuit nieuwsgierigheid. Hè. De ervaringen die ik destijds heb gehad waren heel, heel naar. Maar ik blijf ook bij mezelf nadenken. Ja, ik heb ze niet voor niks opgezocht. Ook die jongen vroeger zocht ik niet voor niks op. Dus er zit iets. En wegstoppen gaat mij niet helpen. Dus ik ben wel nog steeds nieuwsgierig daarnaar. En ik wil nooit meer drinken. En zeg nooit nooit, maar dat is mijn voornemen voor vandaag en misschien morgen.
Ja, nou ja, vandaag kan je in ieder geval overzien voor dit moment.
Precies.
En wat voor soort relatievorm past dan het meest bij je?
De open relatie zou dat dan moeten zijn. Of ja, je hebt natuurlijk verschillende vormen in. Ik denk dat ik zelf... ik heb niet, denk ik, het overzicht om een polyamoureus te laten. Dan moet ik het privéleven van te veel mensen volgen. Dat vind ik ingewikkeld. Maar een basisrelatie met daarbij ruimte voor binnen behoeftes, andere afspraken, dat zou ik wel heel, heel mooi vinden. Ja, ja, zeker.
En heb je het daar ook al over gehad?
Ja, daar hebben we het ook al over gehad. Ja, zeker. Dat was ook waar zij al... Dat had zij ook al een profiel aangevoerd, zeg maar. En toen was ik in eerste instantie... Ik was daar toen nog niet mee bezig. En toen hadden we het daarover. En toen dacht ik... Het is alsof het zo moet zijn of zo. Ik dacht, dat is prachtig. Dat je gewoon binnen een liefdesrelatie... wel de ruimte krijgt om te exploreren. Nou, dat vond ik een mooie insteek. Met medeweten, hè? Met medeweten, met vertrouwen, met openheid. Maar zonder oordeel. Ja, dat is heel mooi.
Ken je angst?
Sorry?
Voel je bij jezelf angst hierin als zij aan het experimenteren is en aan het exploreren?
Nee, niet. Weet je dat het mij rust geeft? In die zin dat ik niet alles hoef te zijn. Ik hoef niet alles te zijn. Ik hoef niet alle behoeftes van iemand te vervullen. Ik mag mijn deel meenemen. Ik mag mijzelf meenemen. Alleen maar mijzelf. En niets anders. En waar is het tekort? Dus als het tekort komt, dan haalt ze ergens anders. Ja, prachtig vind ik dat. Ja.
Ja, mooi. Het klinkt ook heel goed. En ik ben van die andere generatie. En ik vraag mezelf, ik ben natuurlijk, dat verhaal ligt ook op straat, wel vreemd gegaan. En ik vraag me altijd af, als ik een partner tegen zou zijn gekomen die tegen mij had gezegd van, Ganna, Annette, ik geef jou ruimte en geef jij mij ruimte. Dan vraag ik echt me wel stiekem af, zou ik daartoe in staat zijn of zou ik dan toch jaloers worden en bang zijn?
Ja, ja. Kan ik me voorstellen.
Dus het is heel mooi dat je daar geen angst in voelt. Jeroen, we gaan zo'n beetje naar het einde van de podcast. Ik wil nog een paar vragen stellen. Maar de eerste vraag is, wat maakt dat je je verhaal wil delen?
Ik wil graag mijn verhaal delen omdat ik jou destijds op de radio hoorde. En toen voelde ik mij door de invalshoek die je gaf, zo gezien en gehoord in... vreemdgaan heeft zoveel meer dimensies en zoveel meer... Er zit zoveel achter, zeg maar. En ik heb zelf heel lang in de luwte met mijn verhaal gelopen en dat heeft gigantisch op mij gedrukt. En ik had mezelf eerder die bevrijding gegund. En ik hoop door hier aan mee te werken dat ik... Nou, dat mensen ook denken, hey, het is een taboe. Maar het hoeft niet in de luwte te blijven. Je gun jezelf de bevrijding van het verwerken, het doorleven. En dat is niet makkelijk. Maar uiteindelijk denk ik wel dat het je gaat helpen om daar verder beter uit te komen. Want dat ondervind ik vandaag de dag wel aan een lijve.
Ja, en hoe voelt het om het nu te vertellen? En te delen met mij en dus ook met...
Ja, wel wat spannend. Ik merk met name door tijdens het doen van verhalen, denk je, ja, dat is leuk. Maar de namen die je dan niet echt gebruikt, maar in hoeverre zou dat wel niet herleidbaar zijn? Het is natuurlijk wel mijn verhaal waar mensen van weten. Dus dat is echt spannend. Maar ik denk ook, ja, voor mensen die mij niet kennen, dan is dat, het is ook goed. Het lucht in die zin best wel op om te delen, ja.
Ja, voel je daar een paar gram of een paar kilootjes opluchting?
Nou, een half kilo.
Nou, dat is sowieso iets. Iemand heeft inderdaad wel eens verteld van ja, het voelt als een soort van biecht. Maar zij had toendertijd echt wel een gevoel van 2 kilo, zei ze. Maar ik vertel het ook vooral om als mensen het horen van een ander, om te luisteren naar het verhaal zonder eerst te oordelen. Ja, dus... dank je wel voor het delen. En ik hoop dat het, als je dit gesprek zelf terug hoort, dat je dan misschien nog een paar ontjes opluchting voelt. En dat het ook een doel heeft om anderen te helpen. Jeroen, welke vraag heb ik je niet gesteld en wil je toch nog graag antwoord op geven?
Dat is een hele moeilijke. Ik zou dat eerlijk gezegd niet direct weten. Nee. Nee, dat zijn van die vragen die dan straks als ik in de trein zit opborrelen. En dan, ja. Dus dat weet ik zo niet.
Dan mag je het altijd nog even inspreken en dan plak ik het erachteraan.
Oh ja.
Zo, want dit had ik nog wel even willen vertellen. Nee, volgens mij, we zijn natuurlijk de chronologie langs gegaan. Maar is er nog een los van wat je voor jezelf wil vertellen, maar iets... wat jij ervaren hebt met betrekking tot het taboe. Hoe ongemakkelijk dat is. Of een tip die je de luisteraar wil geven. Als er iemand dus in zijn of haar eentje met het eigen verhaal zit.
Ja, ja. Blijf er niet mee lopen. Ga het delen. Je zult echt ondervinden dat het grootste oordeel... De angst voor het oordeel, die is echt alleen maar van jezelf. Die is echt, het grootste oordeel heb je zelf, over jezelf. En gun jezelf bevrijding van dat oordeel, want dat verdien je. En het is een podcast, niemand die ziet mij, maar degene tegenover mij ziet mij geëmotioneerd worden. Want dat is ook wat ik nou, zelf heb gemist en inmiddels voel en ervaar. En dat gun ik ieder ander die hiermee worstelt en mee kampt.
Nou, dankjewel. Daar heb ik niks meer aan toe te voegen. Dankjewel voor het delen van je verhaal, Jeroen. En dat je helemaal hier naartoe bent gekomen. En voor jou, luisteraar, als je Jeroen iets wil mailen, dan kan dat via mij. Dan stuur ik het door. Als je zelf je verhaal wil vertellen, vertel het. Neem contact met me op info@ontraexpert.nl. Dan gaan we in gesprek. Dat voor vandaag. En volgende week is er weer een podcast. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel.
Ontrouw zet alles op zijn kop. Het schudt aan wat veilig leek en dwingt je om te kijken naar jezelf, bij de relatie en wat je eigenlijk nodig hebt. Wat Annette je wil meegeven is dat herstel niet begint bij schuld of verklaringen, maar bij nieuwsgierigheid. Durven kijken naar wat er onder het oppervlak speelt. Je hoeft het niet allemaal nu te weten. Herstel mag langzaam gaan en je hoeft het natuurlijk niet alleen te doen. Dankjewel voor het luisteren. Wees lief voor jezelf, dit proces vraagt moed. Meer informatie over het Clarity-gesprek, de begeleidingstrajecten van Annette en haar boek Sterker naar Ontrouw vind je op ontrouwexpert.nl.